Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van Elke dag telt gaan we stilstaan bij een uitzending van De Kerk Leeft over Christina de Wonderbare. Maar eerst starten we graag met muziek. Dit is de groep Sela met het lied Zegen komt van u.
Sing and watch it.
zegen komt van u, van de groep Sela. En nog even een melding, beste luisteraars. U weet het, op 31 mei zijn wij op bedevaart geweest naar Banu. In de uitzendingen van Elke Dag Telt van de week erna hebben wij samen teruggeblikt op die mooie bedevaart. En zoals elk jaar heeft Radio Maria een bedevaartboekje uitgebracht. Een bedevaartboekje, wat staat er allemaal in? Wel, het lied tot onze lieve vrouw van Banu, wij komen u groeten, maagd der armen, maar ook de liederen voor de Eucharistieviering, het mooie toewijdingsgebed van Radio Maria, ook het gebed van het Angelus, Rozenkrans van Barmhartigheid, Rozenkrans van Smarte, de getijdengebeden van die dag, ook een mooie kruisweg, Rozenkransgebed, nog wat liederen en wat informatie over de radio. We hebben nog wat bedevaartboekjes over, beste luisteraars. Indien u deze graag wenst te verkrijgen, mocht u dat laten weten. We sturen het met veel plezier naar u op. Dat kan via telefoon, telkens tussen 10 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 16 uur 30. Op het nummer 016 41 47 47. Oftewel gewoon een e-mailtje schrijven naar info@radiomaria.be.
Le ciel se dort de
prends mon âme, o Heer, neem mijn ziel. Een oude Franse hymne, beste luisteraars, maar deze versie is een hedendaagse versie van Kenji Girac. We gaan het vandaag hebben, zoals reeds vermeld bij het begin van onze uitzending, over Christina de Wonderbare. In een vorige uitzending van De Kerk Leeft, die u trouwens reeds kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be, ging Nele in gesprek met Rob van Duren, die zich inzet voor de nagedachtenis van Christina, in het bijzonder tijdens dit jubileumjaar 2024. In 1224, dit jaar dus 800 jaar geleden, stierf Christina Mirabilis, of Christina de Wonderbare. Een heilige vrouw uit Haspengouw met een erg bijzondere leven. Als jonge vrouw wordt zij ziek en sterft. Dit abrupte einde vormt het begin van Christina's wonderbaarlijke verhaal. Tijdens haar begrafenis staat ze op en bezorgt haar familie en vrienden de schrik van hun leven. En haar leven verandert vanaf dan volledig. En ik stel voor, beste luisteraars, voordat we gaan overlopen wat u in dit jubileumjaar voor Christina de Wonderbare de activiteiten gaan overlopen, is het misschien goed om een klein fragmentje te beluisteren uit de uitzending van De Kerk Leeft, waar Rob meer vertelt over deze bijzondere vrouw, heilige vrouw uit Haspengouw.
We weten wel het een en het ander over haar. Er is een vita over haar leven.
Ja, heel bijzonder. Ja. Al zeer snel. Ik zei dat zij in 1224 is gestorven, maar reeds in 1232, dat is dus 8 jaar na haar dood, is de eerste versie van haar vita geschreven. Door een befaamde Dominicaner geleerde, Thomas van Quentin-Pré, die ook heel wat andere publicaties trouwens op zijn naam heeft. En hij schrijft in de inleiding van zijn vita dat hij, om Christina te leren kennen, speciaal naar Haspengouw is gekomen. Naar dit stukje, zegt hij, van Luik. Ons gebied behoorde toen tot het prinsbisdom Luik, tot Luiks gebied. En hij is gekomen en hij zegt dat hij een aantal mensen heeft bevraagd, getuigenissen heeft ingezameld. Met name ook is hij een kluizenares die Christina zeer goed gekend heeft, de kluizenares Jutta, die in Borgloon woonde, die noemt hij als een van zijn belangrijkste getuigen. Naast ook de abt van de abdij van Sint-Truiden. Ja, maar hij heeft dus wel degelijk getuigenissen ingezameld.
Ja. Ja, mensen die haar echt gekend hebben.
Ja.
Zullen we meteen beginnen met een chronologie van haar leven?
Ja, dat is heel goed. De chronologie zoals Thomas het heeft neergeschreven. Hè? De redactie eigenlijk van Thomas, moet je weten. Hè? Ja. En dus hij vermeldt haar opgroeien, haar geboorte in Brustem. Ja? En hij vermeldt nadrukkelijk dat zij op jonge leeftijd wees wordt. Wij weten uit de geschiedenis ook dat de streek rond die tijd erg geteisterd werd door oorlog en geweld. Ja? Zo hebben we het gisteren na wat de reden is van het overlijden van haar ouders. Is er een verband met die oorlogstoestanden? Heeft zij zelf ook als kind traumatische ervaringen meegemaakt? Daar hebben we het raden naar. Ja? Maar in elk geval, als je jonge wees, blijft zij over met twee zussen. Twee oudere zussen. Haar wordt de zorg voor de kudde toevertrouwd. Maar op jonge leeftijd wordt zij overrompeld door een soort crisis, door oververmoeidheid, door uitputting, schrijft Quentin-Pré. En zij sterft. Zij wordt naar de kerk overgebracht voor haar uitvaart. Maar dan tijdens de uitvaart staat zij op van haar lijkbaar. Ze staat op uit de kist en, zo schrijft Quentin-Pré, zij stijgt op naar het gebinte van de kerk. Ja, waar ze blijft zitten tot aan het einde van de uitvaartmis, tot aan het Agnus Dei. En zij komt terug naar beneden op bevel van de priester. Dan is er een lange passage waar zij vertelt wat zij ondertussen tijdens haar vermeende dood heeft meegemaakt. Zij vertelt dat zij de hemel en de hel heeft gezien. En ook het vage vuur. Dat zij de zielen heeft gezien. En dat zij tijdens haar periode van dood voor de keuze is gesteld. Je kan hier blijven of je kan terugkeren naar de aarde. Maar dan ga je terug met een roeping, met een zending, ja, om je lijden op te dragen. Als boete voor de zielen. En zij kiest, zo gaat het verhaal, zij kiest voor het tweede. Ja, dus zij is op die manier teruggekeerd. Dat is het verhaal, de monoloog die Cantemperé in haar mond legt. Ja. Hoe het ook zij, vanaf dat moment, vanaf die ingrijpende gebeurtenis, die dood, misschien zouden we vandaag zelfs zeggen een soort schijndood, vanaf die dood is haar leven grondig veranderd. Zij begint dan eigenlijk aan een zeer getormenteerd leven. In die zin dat zij wegvlucht, dat ze als het ware de aanwezigheid van andere mensen niet meer kan verdragen. Zij vlucht weg, ze zoekt de eenzaamheid op en met name ook de hoogte. Ja, er wordt van haar verteld dat zij wegtrekt naar de hoogte. Vandaar ook dat ze vaak als een vogel wordt afgebeeld met vleugels. Zij verblijft in torens, zij verblijft dagenlang in de bomen. Ja, als een vogel inderdaad. Maar ook pijnigt zij zich. Ja, zij heeft... Zij moet getormenteerd geweest zijn, zouden we nu denken. Ja, zij zoekt ook de pijn op, zelfs. En zij werpt zich in de oven. Zij werpt zich in ijskoud water. Zij gaat op het molenrad staan. Ja, een aantal gruwelijke ervaringen die zij zelf opzoekt. Ja, wat drijft haar daartoe? Wie zal het zeggen? Ook haar omgeving merkt dat op en krijgt angst van haar. Ze wordt gezien als een demonische vrouw. Ze wordt als het ware gedemoniseerd. Tot twee keer toe wordt ze door haar eigen familie ook aan kettingen gelegd of vastgebonden aan een juk, tot bloedens toe. Ja. Als je daar nu bij stilstaat, dan kan je denken, wat heeft die vrouw aan pijn meegemaakt? Het moet heel erg geweest zijn. Men start vanuit Sint-Truiden ook een soort gemeenschapsgebed voor haar. Ja, opdat haar lot, haar lijden zou verlichten. Omdat men ook schrik heeft eigenlijk... Dat heel haar gedrag en haar reputatie, dat een ongezonde belangstelling van wereldwijd zou op gang brengen. En daar vooral had men schrik voor, schrijft Cantemperé. Dus maar telkens opnieuw ontsnapt zij. Hè, ook aan haar verwondingen lijkt zij telkens opnieuw te genezen. Zij overleeft. Ze wordt gedreven door een heel sterke overlevingsdrang. Of zij ontvangt de genade, misschien liever, om door al die omstandigheden heen te overleven. En ze gooit zich in de doornen. Ze laat zich op een bepaald moment achtervolgen door een meute honden. Het zijn gruwelijke verhalen, hoor. Ja, maar zij overleeft. Ja, en hier... Vertelt Cantemperé ook twee wonderlijke gebeurtenissen. Hè? Dus dat zij, als zij in de eenzaamheid honger lijdt, hè? Dus geen voedsel heeft, dat zij op een bepaald moment gevoed wordt met de melk uit haar eigen borsten. Hè? Een metafoor die we ook wel in andere heilige verhalen tegenkomen. En haar wonden op een bepaald moment worden gevoed ook met olie die uit haar borsten komt. Ja? Dus... Twee tekens, denk ik, waardoor heel duidelijk zo de overlevingswil of de genade om te overleven worden verduidelijkt. Er doet zich een kentering voor in het verhaal. Thomas verbindt dat moment van kentering, van verandering in haar leven, van matiging, zeg maar, verbindt hij aan het moment dat zij op een bepaald moment uitgeput, radeloos, terechtkomt bij bij de kerk in het nabijgelegen Wellen. Dat is een klein dorpje in de buurt. Zij loopt die kerk binnen en zij ziet daar de doopvont openstaan en zij werpt zich in die doopvont. Na die periode, na deze gebeurtenissen, matigt inderdaad haar leven. Het is niet zo dat haar rusteloosheid, haar pijn dan voorbij zijn. Dat is zeker niet zo. Die pijn en die onrust zal ze haar leven lang meedragen. Maar vanaf deze periode wordt zij wel in staat terug om zich in de mensengemeenschap te begeven. Ze kan zich opnieuw verbinden, zeg maar. En ze doet dit ook, heel actief. Ze zoekt met name de aandacht op, ze wil nabij zijn liever, met name bij mensen ook die kwaad doen, hè, die verdorven zijn in hun gedrag. Dat trekt zij zich aan. Ze gaat die mensen ook wijzen op hun gedrag. En dan heel bijzonder ook gaat zij stervende nabij zijn. Zij wijst ook stervende op het perspectief dat ze hebben na hun dood. Ja. Zij kan blij zijn, schrijft Quentin Pré, met mensen van wie zij ziet dat zij na de dood de zaligheid zullen ervaren. En ze kan huilen als ze weet dat mensen sterven die een flinke kerfstok hebben. Hè? Maar zij zal ook, en dat is heel bijzonder, zij zal ook haar lijden vanaf die periode ook opdragen aan andere mensen. Je hebt hier het thema, het bekende thema van het plaatsvervangend lijden. Daar gaat zij eigenlijk haar leven aan besteden. Ja, ze gaat haar leven opdragen, zeg maar, voor anderen.
U spreekt dus over een kentering, waarna zij terug meer in verbinding komt met de mensen. Ze zoekt de zieken op, de stervende, de mensen, ja, ook die criminele feiten plegen. Daar heeft ze een bijzonder groot hart voor op een manier.
Ja.
Heeft zij ook verbinding met, ja, hoe zou ik het zeggen, de gewone mensen die initieel schrik voor haar hadden?
Bij die mensen wordt zij vanaf die periode stilaan, hè, een raadgever. Ja, mensen gaan haar raadplegen, gaan bij haar terechtkomen voor omwille van haar wijsheid, omwille van haar inzicht. Ja, en meer wordt zij ook door de brede gemeenschap erkend als een levende heilige. Ja? Benadrukken, iemand waarvan de mensen zagen van in deze vrouw is iets van God aanwezig. Ja? Die is een levende heilige. Mm-hmm. Haar bijzondere aandacht voor stervende en ook voor kwaad doende mensen, hè, voor criminelen, zeg maar, blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat zij op een bepaald moment gaat vertoeven in de buurt van de galg, ja, waar de gehangenen zijn. Zij trekt zich ook het lot aan, ook het lot van andersgelovigen. Het is een heel merkwaardig gegeven eigenlijk in die tijd. Hè? Er waren Joodse gemeenschappen, ook in Sint-Truiden was een Joodse gemeenschap. En de zorg voor stervende Joden neemt zij zich evenzeer ter harte. En dus in die zin, je moet weten, ja, we zitten nog in de periode van de kruistochten. Er gebeurde in die tijd pogroms tegen de Joden. Ja? Zij trekt zich daar niks van aan. Zij gaat wel degelijk de stap zetten, ook naar Joodse gemeenschappen. In die zin, in die mate zelfs, dat haar naam en haar verhaal genoemd wordt in een van de Joodse bronnen uit die tijd. Ja?
Dus wat we over haar weten is niet beperkt tot de Vita?
Hoofdzakelijk wel. Mm-hmm. Ja? Maar er is ook een Joodse bron, de Sefer, van een bundeling van rabbijnse geschriften waarin haar naam genoemd wordt. En heel grappig, dus zij vermelden haar als een heiden in hun ogen. Mm-hmm. Ja? En ze vertellen van haar dus dat zij in de hel bisschoppen heeft gezien. Ja? En dat zij in de hemel Joden heeft gezien. Ja? Mm. Dat wel grappig. Dus het getuigt er ook van, het getuigt ook van de kritische ingesteldheid. Mm-hmm. Die Christina had, er wordt herhaaldelijk ook vermeld dat zij zeer kritisch was ten aanzien van de verdorven levensstandaard van veel clerici in haar tijd. Ja.
En u hoorde, beste luisteraars, een fragment uit de uitzending van De Kerk Leeft over Christina de Wonderbare. U kan deze uitzending volledig herbeluisteren op onze website of via podcast radiomaria.be bij het programma De Kerk Leeft. Nu is het tijd voor wat muziek, beste luisteraars. Zo dadelijk gaan we het over de evenementen hebben. Die starten onder andere vanaf 21 juni rond Christina de Wonderbare.
Sing unto the Lord, Sing to the Lord a new song. I will celebrate. Sing unto the Lord. Sing to the Lord a new song. I will celebrate.
Welcome by Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending waar we het hebben over Christina de Wonderbare. In de uitzending van De Kerk Leeft had Nele nog een langer gesprek met Rob van Duren en hij vertelde reeds wat over evenementen rond dit jubileumjaar. 2024, 800 jaar geleden, stierf Christina Mirabilis. Laten we even luisteren.
Dus u bent dan ook gefascineerd geraakt? Door
Ik ben dan gefascineerd geraakt en gebleven. Telkens nog steeds en meer. Ja, en ik ben daar gaan studeren daar rond. Ik heb een nota gemaakt. Ja, en ben die gaan delen met andere mensen. En ik heb dan het voorstel ontwikkeld. Het eerste voorstel was eigenlijk om in een ruimte in Borgloon. En die ruimte bevindt zich eigenlijk onder de historische kerk. Dat is een kerk, oorspronkelijk uit de jaren 1000. Ja, een zeer oude Romaanse kerk. Maar in een van de ruimtes onder de kerk, langs buitenaf bereikbaar, is een voormalige kelder. Die is gerestaureerd. En ik heb eigenlijk gevraagd of we die ruimte zouden kunnen ter beschikking krijgen als een ruimte om aan Christina te wijden. Die ruimte die is toevertrouwd nu aan een kunstproject. Dus het is een eerste kunstrealisatie geweest. En op dit moment zijn twee andere kunstenaars bezig om heel deze ruimte in te vullen. Ja, zodat het een ruimte wordt met een sterke belevingskracht. Het is geen informatieve tentoonstelling, het is geen kunst, zelfs niet in de ruimte. De bedoeling is dat de ruimte zelf een kunstwerk wordt. Naar analogie met de kluis waar Jutta en Christina hebben verbleven, en Ludgard trouwens ook, noemen we die ruimte de kluis. Ook al is het geen echte kluis. Hè. Ja, maar we noemen ze zo. Dus dat werk is nu opnieuw in de maak. Dat zal klaar zijn ook tegen het lanceringsweekend van 21 juni binnenkort. Dus dat is groeiende. En dan is het nieuwe idee daarbij gekomen om ook doorheen Haspengouw een pelgrimage te ontwikkelen. Een soort Via Christina Mirabilis, zeg maar. Een pelgrimstocht van 5 dagtrajecten. De hele tocht bevat ongeveer 100 kilometer. En door Sint-Truiden, Sepperen, Brustem, Welle, Borgloon. Die tocht is nu klaar. En we hebben daarbij een uitgebreide wandelgids ontwikkeld. Ja, met toelichtingen, duidingen, fragmenten uit het verhaal van Christina. Die gekoppeld worden aan bepaalde plaatsen. Cultuurhistorische informatie, natuurinformatie. Maar ook impulsen voor dieper beleving, voor spiritualiteit, voor gebed. Ook dingen om te doen, suggesties om onderweg te doen. Ja, al die dingen. Dus die bundel, die publicatie, zeg maar, is nu ook in de maak en zal er zijn ook voor datzelfde weekend van 21 juli, als het pelgrimspad wordt opengesteld en met de publicatie wordt gelanceerd. Ja, we kijken daar naar uit. Het zijn nog spannende dagen voordat we zover zijn.
Ja, ja, want in dat lanceringsweekend organiseren jullie ook een Christina Mirabilis driedaagse.
Precies, Ja, we zien het groots. Hè? We hebben er een rits van activiteiten aan verbonden. Ja? We beginnen op vrijdagavond met een voorstelling, een theatervoorstelling door een jonge theatermaakster, Alice Dont, die vorig jaar is afgestudeerd aan het Ritz en die voor haar examenvoorstelling een theatervoorstelling heeft gemaakt rond Christina Mirabilis, apropos. Ja? Een jonge vrouw die dan een gedeelte van haar voorstelling komt brengen in de kerk van Borgloon. Een heel bijzondere voorstelling. Daar starten we mee en dan hebben we een panelgesprek met de kunstenaars van de nieuwe kluisrealisatie, van het nieuwe artistieke project. En natuurlijk ook de gelegenheid om dan daarna die kluis te gaan bezoeken. In kleine groepjes, hè, want de ruimte verdraagt niet veel volk. En we willen ook telkens ook dat het karakter van die kluis, dat intact blijft. Je moet die ruimte echt wel in stilte en in rust kunnen beleven. Ja. Die ruimte zal ook altijd open zijn. Die is altijd voor het publiek toegankelijk. Dat voor vrijdagavond. Dan hebben we zaterdagavond, is de bedoeling dat we één stuk van de pelgrimage, dat we uitnodigen om die te wandelen. Ja? We vertrekken. We geven mensen de kans om te vertrekken in Brustum. Wie er niet kan zijn, die brengen we er naartoe. Hè? En we wandelen van Brustum naar Borgloon. We zetten mensen op weg met de wandel-app en met de brochure langs de plekken met wat toelichting. En we verzamelen in het Pelgrimscafé in Borgloon. En zondag gaan we dan naar Sint-Truiden. Sint-Truiden, een heel belangrijke stad in het Christina-erfgoed. En daar zetten we in op het thema pelgrimeren. Ja, met een aantal mensen die een getuigenis brengen. Professor Roebe. Maar ook iemand die pas terug is van Compostela. Ja, ervaren pelgrims die hun verhaal vertellen over pelgrimeren. En dat wordt afgewisseld met de prachtige fluitmuziek van Plaza Consort, hier van Kesselo. Ja. Maar dan natuurlijk, zo zijn we, altijd aansluitend ook een receptie, hè, aangeboden door de stad in dit geval.
En u hoorde wat meer over de evenementen voor dit jubileumjaar 2024, beste luisteraars. En er is dus een website, christinamirabilis.com. En daar kan u het overzicht vinden van alle evenementen. Ik overloop ze even graag met jullie. Sinds 21 april en dit tot 31 december kan u naar een tentoonstelling gaan kijken en deelnemen aan een stadswandeling. Dit alles rond het thema Christina in 100 gedaanten. Ook organiseren ze een driedaagse van 21 juni tot 23 juni. Een Christina Mirabilis driedaagse. Leer Christina kennen tijdens een midzomer driedaagse van 21 juni tot en met 23 juni. Wandel het pelgrimspad, beleef Christina's verhaal doorheen vertellingen. Iedereen is welkom op dit feest. Dan is er ook nog van 29 juni tot 28 juli een tentoonstelling. Heilige Christina, kleurrijk mysterieus. En dit door de Academie Haspengouw Beeld, Sint-Truiden en Museum de Mindere. De Academie stelt 24 werken tentoon over het leven van Christina de Wonderbare. En dan op 24 juli is er ook een wandeling rond Christina Mirabilis en Hildegaard von Bingen. Wandel mee op deze zomeravond en leer tijdens deze begeleide wandeling meer over twee bijzondere vrouwen, Christina Mirabilis en Hildegaard van Bingen. Dit alles, beste luisteraars, op 24 juli van 19:30 tot 21:30. Meer informatie dus op de website christinamirabilis.com. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Natuurlijk nog een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje. Wees altijd verheugd. Het komt uit de eerste brief aan de christenen van Thessalonica, hoofdstuk 5, vers 16. Wees altijd verheugd. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.